Goedenavond allemaal. Wij hopen deze avond stil te staan bij Psalm 19. Als u uw Bijbel bij u heeft, mag u die daar openslaan. Psalm 19. Het is een korte psalm, dus we zullen hem in het geheel lezen. Het is een psalm van David. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap, tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Wat we net gelezen hebben zijn eigenlijk als het ware een getuigenis over twee boeken die God geschreven heeft. Als eerste zien we de schepping naar voren komen. En daarbij wordt vooral de hemel genoemd met de hemellichamen. Denk aan de sterren, denk aan de zon, denk aan de maan. De zon wordt hier specifiek genoemd. Maar ook de sterren en de maan zelf worden genoemd. Omdat de nacht op nacht spreekt of geeft kennis door. Dit is ook het gedeelte waar Paulus eigenlijk over heeft in Romeinen 10. En ook in Romeinen 1 als hij spreekt over dat geen enkel mens te verontschuldigen valt. Maar dat iedereen Gods en grote macht en goddelijke kracht mag kan leren kennen door om zich heen te kijken in de schepping. Het eerste boek wat God geschreven heeft. Maar het tweede boek wat God geschreven heeft gaat over Gods genade. En daar hebben we ook over gelezen. Hier wordt de wet, het getuigenis of de bevelen, het gebod, de bepalingen, maar uiteindelijk ook de vreze des Heren wordt hier genoemd. En het vers waar wij vooral bij stil willen staan is eigenlijk het scharnierpunt tussen aan de ene kant de wet van God, het getuigenis van God, maar aan de andere kant onze zwakte. En dat lezen we in vers 12. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. En zodra David dat gezegd heeft, dan gaat hij bidden. Dit is ook de eerste zin waarin hij God aanspreekt. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. Hij spreekt hier God specifiek aan. En wij hopen stil te staan bij drie punten. Als eerste hopen wij stil te staan bij de waarschuwingen uit het woord, zoals het vers ook zegt. Die spreken tot een ieder, maar vooral in specifiek tot de dienaar van God, de christen zou je kunnen zeggen. Ten tweede hopen stil te staan bij het loon. Waar spreekt hij over? Wat bedoelt hij ook in het licht van het Nieuwe Testament? En ten derde zullen we dit proberen toe te passen met elkaar in onze wandel achter de grote leidsman aan. Dus als eerste de waarschuwing, ten tweede de beloning en ten derde de praktijk. De waarschuwing geldt voor ons allen, zegt de tekst. Er staat ergens, hier staat ook, wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, maar Gods woord is zeer duidelijk tot een ieder van ons. Zoals Galaten 6 zegt, wel niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees het verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zo uit de geest het eeuwige leven oogsten. Zo gaat Gods woord niet alleen tot de dienaar, tot de christen, maar zo gaat Gods woord tot een ieder van ons. Iedereen die hier zit, misschien zit u hier wel of zit jij hier wel en moet je van je ouders mee. Of komt u al jaren in de kerk, heeft u eigenlijk niet echt zekerheid, maar is het gewoon een goede gewoonte. Toch nog steeds spreekt Gods woord tot ieder van ons. En het beeld wat hier net gebruikt werd in Galaten, spreekt over een boer die zaait. En zoals jullie weten, als een boer zaait en hij zaait, laten we zeggen, gras, dan komt er gras uit en geen koren. Of als hij koren zaait, komt er geen haver op. En zo zien we ook dat hetgeen wat wij zaaien belangrijk is. Maar de waarschuwing in dit vers gaat in het bijzonder tot de christen. Er staat ook, wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. Voordat we daarover nadenken, wil ik stilstaan bij het woordje ook. We hebben net gelezen en er is een opsomming van feiten in de zin van de wet van de Heer is volmaakt, zij bekeert de ziel, de getuigenis van de Heer is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. Als we kijken naar deze verzen, dan zien we ook duidelijk, kijk, soms kan ik wel eens spreken met mensen en dan denken ze, ja, de wet van God, en dan zien we dat als iets negatiefs. De wet van God is iets wat Jezus heeft weggedaan. En de wet van God geldt voor ons vandaag de dag niet meer. We mogen leven zoals we willen. Of we zien de wet van God als zijn een soort roede over ons leven, waarin we ons telkens aangesproken voelen. En onze afdwalingen telkens zien. En het is zo dat de wet van God een spiegel voor ons hart is. Maar de wet van God is nooit negatief, integendeel, maar juist iets positiefs. Maar we zien ook dat de wet van God, of het woord van God in het geheel, ook de weg van Gods genade is. Want de wet van Heer is volmaakt, zij bekeert de ziel. En daar begint het. Bij de bekering, de christen. Iemand wordt een christen zodra hij tot geloof komt door het woord van God. Ten tweede is getuigenis van de Heer betrouwbaar. En wat gebeurt er dan? Een christen krijgt wijsheid. Ten derde zijn de bevelen recht, zij verblijden het hart. Een christen wordt blijmoedig. Hij wordt blij omdat hij leest over Jezus, het werk van hem, wat volbracht is, waardoor het niet meer van hemzelf afhangt. En het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen, het geeft verlichte ogen van het verstand, waardoor we de dingen zien zoals ze zijn. Toen ik tot geloof kwam, ik weet het nog precies, toen dacht ik, er vallen eindelijk een soort schellen van mijn ogen af. Ik zie dat het leven niet zinloos is. En ten laatste staat er, de vreze des Heren is rein, zij houdt voor eeuwig stand. En zo mogen we voor eeuwig stand houden in het werk van de Zoon. En dan komen we ergens uit en ik denk dat dat voor ons hart belangrijk is om daar echt over na te denken. En onszelf te spiegelen ook vanavond met wat hier staat. Er staat in vers 11, zij zijn. En dan spreken we over de bepalingen van de Heer, of het getuigenis, het woord van God, is begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. En toen ik hierover nadacht, dacht ik, wat heeft dit te betekenen? Waar spreken we over? David spreekt ook in Psalm 119 over het woord van God dat zoeter is als honing, of begeerenswaardiger dan goud. Zelfde zinnen gebruikt hij hier. En we kunnen eigenlijk zo kijken, het goud wat we zien, het geld, is hetgene waar het in dit leven hier voor veel mensen om gaat. Rijkdom, zeker in ons land, we leven onder de rijkste mensen ter wereld. Daar is rijkdom ontzettend belangrijk. Geld Zonder geld kunnen mensen niets en dus als we veel geld hebben kunnen we alles. Dat is een beetje de gedachtegang. Maar aan de andere kant zien we dat hij spreekt over honing. En honing heeft dus te maken met genot, met zoetigheid. Dingen in het leven. En dat is denk ik een spiegel voor ons, ook als christen. Dat in hoeverre zoeken wij het in dit leven? In het goud wat wij kunnen vinden, hè? Misschien ons stukje zekerheid. Misschien hebben we een goede baan en denken we, nou, als ik genoeg spaargeld op mijn rekening heb, dan heb ik een stuk zekerheid. Zo kan het lijken, maar zodra we vertrouwen op geld of rijkdom, dan vliegt het weg. Maar hier wordt ook gesproken over honing of genot. En soms kunnen we ook in dit leven zoeken naar genot. Zoeken naar gemak misschien. En ik weet dat een niet-christen, hè, degene die voor deze wereld leeft, dan zijn dit de twee belangrijkste dingen in zijn leven. Het is of geld, of genot, of beide. Maar ook een christen zou zo kunnen leven. Terwijl David, als wij hier zijn getuigenis lezen, hè, als hij hier als het ware de lofzang op Gods woord laat horen, dan zegt hij, het is begeerenswaardiger dan goud. Hij verlangt er meer naar dan naar goud. En hij vindt het zoeter. Hij vindt het heerlijker dan honing. Dan iets zoeters. Het zoete wat ze hebben, het meest zoete wat ze hebben, honing. Hij zegt, nee, het woord van God is mij veel zoeter. Ik denk dat dat voor ons belangrijk is om daarin te spiegelen, ook vanavond. Om te kijken tot in hoeverre is het woord van God voor ons begeerenswaardig of zoet. En dan kunnen we misschien ook onszelf spiegelen en kijken, hoe vaak zijn we eigenlijk bezig met het woord van God? Geven we misschien een tekst van de dag, 5 minuutjes, op onze telefoon? Gaan we verder naar de orde van de dag, maar hebben we zoveel belangrijke dingen te doen. Terwijl David in Psalm 1 zegt dat degene die vrucht draagt, degene die als een boom is aan waterstromen, dat is degene die de wet van God, het woord van God, overpeinst dag en nacht. En ik denk dat dit ook mij doet beschamen, hè, als ik daarnaar kijk. Ik denk, ja, tot in hoeverre overpeins ik dag en nacht het woord van God? Of ben ik bezig met mijn zorgen van dit leven, misschien mijn werk, of de moeite, of de dingen waar we naar uitzien in dit leven, misschien onze vakantie waar we naar uitzien, denken we daar vooral veel aan, in plaats van dat we bezig zijn met het woord van God. Ik denk dat dat als eerste wil ik ja, dat ook benoemen, voordat we nadenken over de waarschuwingen, dat we vooral kijken ook naar het woord van God. Hoe belangrijk is dat voor onszelf? Maar goed, we gaan verder naar de tekst en daar staat in het bijzonder voor de christen, bijzonder voor de dienaar van God, ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. Het is onze heilige plicht als christen om God te zoeken, om de zonde te doden, zegt de Bijbel, om goed te doen aan iedereen, alle mensen op deze wereld, maar vooral aan de huisgenoten van God, de gemeente, verantwoordelijk om te gaan met wat we hebben, ons geld, onze vrouw, onze spullen, maar zoveel andere waarschuwingen. En de reden dat de waarschuwingen in het woord van God staan, is eigenlijk ook omdat waarschuwingen werken. Misschien niet een stopbord bij een onlogische plek, maar over het algemeen, als wij een waarschuwing ergens zien staan, dan worden we op onze hoede. Ik moet oppassen, want misschien is er een steile rots of misschien lopen er wilde dieren. Het kan zoveel zijn. En zolang wij ons stellen onder het woord van God, kunnen we het eigenlijk zien als een Joas die onder de hoge priester Jojada leefde. Misschien kent u het verhaal wel. Zolang Joas, koning Joas onder Jojada leefde, onder zijn heerschappij, deed hij alles wat goed was voor Israël. Alles wat goed was in de ogen van God. Hij leefde als een geweldige koning. Ik denk dat een ieder van ons onder hem zou willen leven. Maar zodra Jojada stierf, keerde hij zich totaal om. Sterker nog, hij liet de zoon van Jojada doden in het heiligdom, toen de zoon van Jojada hem opriep tot bekering. En zo is het denk ik ook met ons. Wij allen behoren ons onder het woord van God te stellen. Onder het gezag van God te stellen. Als zijnde een soort Jojada over ons leven. Het woord van God als ons kompas. Als onze gids. Dat is denk ik waar David hierop doelt in dit gedeelte. Als hij zegt, ook wordt uw dienaar. Ook wordt niet zeg maar alleen een predikant of iemand die het woord deelt. Maar een dienaar is iemand die God wil dienen met zijn hele hart. David was geen priester. David was koning, maar David was geen priester. Hij mocht geen dienst doen in het heiligdom. En toch, zegt hij, ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. En ik denk dat dat dus geldt voor een ieder van ons die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Dat wij gewaarschuwd worden door het woord van God. En dat het dus belangrijk is om zeker in deze goddeloze tijd waarin wij leven, waarin het christendom afbrokkelt, waarin de kerk van God, de bruid van Christus, ook steeds meer bezoedeld wordt met de zonde en er steeds grotere scheiding wordt tussen heilig en onheilig. Daarbij is het belangrijk om ons te stellen onder het woord van God. Wat wilt u dat ik doen zou, Heren? En het is belangrijkst dat wij ons stellen onder de grote Jojada. Want ik zeg net dat het woord, als het ware, het woord van God is, maar ten diepste is Jojada een beeld, een type van de Heere Jezus Christus. En zolang wij ons stellen onder de Heere Jezus, onder zijn woord, onder zijn gezag, zullen wij ook leven in vrede, zoals ook Israël leefde in vrede ten tijde van Joas, die zichzelf stelde onder Jojada. En ik hoop dat wij allen in ons leven, ook zo ons leven mogen schikken onder het gezag van deze grote Jojada. Dat we op het schip van ons leven zijn woord als een soort kompas, als een soort gids in ons leven gebruiken om naar de veilige haven te varen. Dat we niet afwijken ter linker of rechterzijde, want er zijn altijd kapers op de kust. Maar dat we telkens weer achter de Heer Jezus aangaan. En als we een keer een koerswijziging hebben gedaan, dat we altijd weer teruggaan naar het woord van God. Wat vraagt u dat ik wil doen? Als eerste dachten we dus na over de waarschuwing. Een dienaar van God wordt gewaarschuwd. En ten tweede denken we na over de beloning. Het grote loon staat hier. En ik vind het bijzonder ergens, kijk, we zijn christenen. We zijn gerechtvaardigd door het bloed van het lam. En toch wordt hier gesproken over een loon. En dan zouden we kunnen denken, wij verdienen geen loon. Toch, we leven uit genade. En ik denk dat we mogen zien als het loon der genade. Het is niet alsof wij, als wij de wet houden, ineens allerlei verdiensten krijgen. Maar het is wel zo dat we allereerst, als wij Gods woord houden, als wij ons buigen voor het woord, dat we ook een rustig geweten hebben. Dat we ons niet veroordeeld voelen door ons eigen hart. Ons niet veroordeeld voelen door het woord van God. Maar dat we weten, Heere, ik heb gepoogd, ik heb getracht om u te zoeken, om uw wil te doen. En het loon dat we vinden in het woord van God is ook de wijsheid. Net wat we net gelezen hebben, het woord van God geeft ons wijsheid. Hoe we omgaan met geld of met seksualiteit. Hoe we omgaan in het huwelijk met onze man of vrouw, het werk. Of met gezag in ons leven, of met gezag in de kerk. Hoe gaan we daarmee om? Wat vraagt God van ons? En het is ook zo dat als we ons houden aan wat de Schrift ons leert, dan ontvangen we daar ook een zegen uit. Een zegen, een stuk vrede, rust, maar ook blijdschap in het geloven. De blijdschap van het hart. En te weten dat we Jezus volgen, geeft ons ook vreugde in het leven. En ik dacht iets over na en ik denk bij mezelf, ja, ik herken dat. Aan de ene kant herken ik soms dat er periodes zijn in het leven, dan lijkt het soms gemakkelijk te gaan. Het woord van God gehoorzamen, dat gaat als vanzelf. Dan leven we zo op zo'n manier en denken we, het lijkt van een leien dakje te gaan. Het gaat zoals God van ons vraagt en dat is heerlijk, dat is geweldig, dat is goed. Maar er zijn ook periodes in ons leven dat we ons zo zwak voelen dat we geen hand kunnen opheffen. Dat we misschien staan zoals die zondaar in het heiligdom die van verre kwam staan en sloeg op zijn borst. Zei, Heere, wees mij de zondaar genadig. Dat zijn ook tijden in het leven van een christen. Ik kom wel eens op plekken en dan hoor ik dat het vaak gaat over het overwinningsleven. En dan wordt eigenlijk als het ware gezegd, ja, Romeinen 6 is de theorie. Romeinen 7 is het verleden en Romeinen 8 is wat we nu leven. Maar ten diepste, als we eerlijk kijken, dan spreekt Romeinen 7 ook over de praktijk van het leven. Het struikelen, de moeite, het verdriet. Hoe moeilijk het soms kan zijn om de Heer Jezus te volgen met een verdorven hart. En dat is ook waar we straks bij stil hopen te staan, omdat David hier ook duidelijk over spreekt. Maar misschien dat u dus nu ervaart op dit moment dat het volgen van Jezus en het doen van zijn geboden, waarvan 1 Johannes schrijft dat zijn geboden geen zware last zijn. 1 Johannes 5 vers 3 staat dat. Daar staat, want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. En als we dat lezen kunnen we denken, ja, maar soms kan het voelen alsof het een zware last is op ons leven. Om het woord van God te gehoorzamen. En er zijn twee manieren die we misschien in ons eigen hart kunnen herkennen. Aan de ene kant een wettisch hart, wetticisme. He, dat we iets willen verdienen van God. Of dat we juist naar onszelf kijken en denken, hey, het zit wel goed met mij. Als ik me vergelijk met die broeder of zuster. He, misschien is een broeder of zuster, heeft een verleden achter de rug met moeite, verdriet. Scheiding in het verleden, een gebroken verleden. En dan kunnen we kijken en denken, ja, ik heb misschien een goed huwelijk, ik heb misschien een goede baan, ik geef mijn tiende, ik geef wat dan ook. Of ik doe jeugdwerk, of ik preek, of wat het ook kan zijn. En we kunnen naar onszelf kijken en ons een klop op de borst geven. Of een klop op de schouder, vanuit hoe we naar onszelf kijken. En aan de andere kant kan er een aanvechting zijn. Dat we kijken naar ons eigen hart en zien wat het niet is. En wat het wel behoort te zijn. En twijfelen, ken ik dan de Heer Jezus wel werkelijk? En ik denk dat beide situaties in ieder van ons wel eens voorkomt. Wel eens voorgekomen is. Het ene is hoogmoed. Het andere zijn aanvechtingen. Hè, ongeloof, zouden we kunnen zeggen. Wat ook in ons aller hart woont. En ik denk dat dan belangrijk is, in dat alles, om te zien op de Heer Jezus Christus. Ik moest denken in de voorbereiding aan een tekst. Ik zal het kort voorlezen. Het staat in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Dus dat is niet uit onszelf. Dat is uit God. God heeft dat gegeven. Uit hem bent u in Christus Jezus. Die voor ons geworden is. Wijsheid van God. Gerechtigheid. Heiliging. Verlossing. Al deze dingen bezitten wij van nature niet. Wijsheid. Gerechtigheid. Heiligheid. Heiliging. En verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En ik denk voor ons allen, dat is uiteindelijk waar wij allemaal naartoe moeten. Als wij ons eigen hart beproeven. Het zij wetticisme, het zij ongeloof, of aanvechtingen, of moeilijkheden. Of duisternis. Of zonde. Worstelingen met zonde, dat we zien op de Heer Jezus. Robert Murray McChane heeft eens gezegd. Voor elke blik die u werpt op uzelf, werp 10 lange blikken op de Heer Jezus Christus. En ik denk dat dat het geheim is. Deze man leefde ontzettend dicht bij de Heer Jezus. Als u iets van hem leest, dan zal u daar altijd over verwonderen. Maar dat was zijn geheim. Zeer eenvoudig. Voor elke blik die u werpt op uzelf, werp 10 lange blikken op Christus. Dus de loon die wij ontvangen mag ook zijn een gerust geweten. Maar ook wijsheid en blijdschap in het geloven. Maar ten derde, uiteindelijk zegt het woord van God, zegt de wet van God, de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Het woord van God, het grote loon van het houden aan Gods geboden, is eeuwig leven. Dat is wat de schrift zegt. Ik ken mensen die de Heer Jezus Christus verwerpen, die niet in hem geloven als zijnde de Messias, maar nog een ander verwachten. En deze mensen denken ergens toch barmhartigheid van God te verkrijgen. Maar het woord van God zegt, en ieder die zich niet houdt bij ieder woord uit de wet, die is vervloekt. En dat is ook de realiteit van het leven. We worden gewaarschuwd om Gods woord te houden en daarin ligt een groot loon. Het grote loon is eeuwig leven. Maar hoe zit het dan met ons in het Nieuwe Testament? Wij kijken terug, 2000 jaar geleden, de Heer Jezus Christus heeft zijn leven gegeven. Wat houdt dat dan in? Te midden van zo'n tekst, van het grote loon. En soms kunnen we denken, we zijn gered door genade of we zijn gered door het bloed van het lam. Maar wat betekent dat dan? Hoe kan dat dan? We zijn niet gered door werken. Zeggen we, zingen we, maar wellicht zijn we wel gered door werken. Maar niet gered door de werken van onszelf. Gered door de werken van een ander. Uiteindelijk is de werkelijke dienaar die zich gehouden heeft aan het woord van God, aan de wet van God die volmaakt is, met zijn volmaakte eis. De dienaar die zich daar werkelijk aan gehouden heeft en het grote loon verdiend heeft, is de Heer Jezus Christus. We zouden kunnen zeggen, we worden in zekere zin wel gered door werken, maar niet door die van ons. Want de werken die wij gedaan hebben, zijn boze werken.
maar de werken die Hij gedaan heeft, zijn heerlijke werken. De Heer Jezus Christus was niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. De eis van Gods wet blijft staan. Gods woord wordt niet onderuit gehaald door de Heer Jezus Christus of herschreven. Het is niet zo dat wij als christenen, Maranatha-christenen, het Oude Testament weg mogen doen. Nou, misschien dat we de profeten dan houden, maar dat we de eerste 5 boeken van Mozes wegdoen, dat is niet zo. Gods woord blijft Gods woord. En Gods wet blijft Gods wet. Blijft Gods eis. Als we de wet lezen, mogen we zien wie de Heer Jezus Christus is. Dat heeft Hij gedaan. Dat is Hij vervuld. Jesaja 40, vers 10 zegt, zie, over de Heer Jezus Christus schrijft hij dit. Jesaja, een evangelische profeet zou je kunnen zeggen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Het is als het ware dat de Heer Jezus Christus gekomen is met zijn loon om uit te delen. Om vrijelijk uit te delen. He, voor de kinderen misschien, hebben jullie wel eens meegemaakt op school, dat groep 8ers klaar zijn met school. En dan komen ze de klasse in met een hele bult snoep en dan beginnen ze te strooien. En dan ga je rapen zoveel als je kan, je zakken vol proppen, misschien je rugtas of je snoeptrommel. En dat is als het ware, ik bedoel dit heilig en met eerbied, maar dat is als het ware dat de Heer Jezus strooit met zijn loon. Voor een ieder die wil, ook voor een kind, die zoveel mag pakken dat hij wil, als hij nodig heeft. Zoveel manna als hij nodig heeft mag halen. En dat is wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Hij kwam naar de nederige, hij kwam naar de zwakken van deze wereld. Hij kwam naar de kinderen van deze wereld. En hij strooide met zijn arbeidsloon. En wij mogen dat aannemen. Ook als christen, nu wij leven uit genade, is het ook zo dat wij mogen leven uit dat loon. Dat wij mogen ontvangen, mogen drinken. Want wij hebben telkens weer dat loon nodig van Christus. Want zij zijn als het ware 2 lonen. Het ene loon hebben wij verdiend. En het andere loon heeft de Heer Jezus Christus verdiend. De Bijbel zegt, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Romeinen 6, vers 23. Het loon van de zonde is de dood. Het grote loon wat Jezus heeft verdiend is het leven. Dat zijn de genadegaven. Het genadeloon. Maar het loon van de zonde, dat is wat wij allemaal verdienen. Geen mens uitgezonderd. Dat is het erfdeel in Adam. En ieder heeft een erfenis. Misschien niet van onze vaders gekregen, maar een erfenis. Elk mens, als hij op de aarde geboren wordt, heeft een erfenis in Adam. De dood, de eeuwige dood. De lichamelijke dood is enkel een teken en een voorportaal van de dood die komt. En daarom dat Christus gekomen is met een ander loon. De genadegave, eeuwig leven. Als u gelooft in Jezus, dan hoop ik dat dit u verblijdt. Want dit is uiteindelijk ook de kern van ons leven. Misschien bent u vanavond gekomen om te horen over een profetie. Of over toekomstleer of over de opname. Dan moet u wellicht teleurgesteld naar huis gaan. Ik ben vandaag gekomen om iets te delen over Jezus. En over zijn loon wat hij voor ons verdiend heeft. Uiteindelijk is dat de kern van ons leven. Uiteindelijk is de opname een moment. Uiteindelijk is de toekomstleer, is iets wat gebeurt, maar uiteindelijk iets wat achter ons gaat liggen. Maar uiteindelijk is hetgeen wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft aan het kruis houdt, iets wat altijd blijft. Efeze 2 zegt dat God in de komende eeuwen ons zal doen bewijzen zijn overtreffende rijkdom in Christus Jezus. Dus hetgeen wat hij gedaan heeft, zal hij ons doen bewijzen. Wij zullen keer op keer verwonderd staan over het werk van Christus. Niet over alleen de toekomst die wellicht, dat is een terugblik. Maar op dat moment zien wij enkel in. Wij zeggen, wij verdienen dit niet. Wat doen wij hier? De engelen zullen om ons heen staan en denken, wat doen deze mensen hier als het ware? Tuurlijk, ik snap dat de engelen dit al wisten, maar zij zijn heilig, nooit gevallen. Christus is nooit gekomen om gevallen engelen te redden. Maar om ons, mensen van klei, van stof, van de aarde te redden. Als u Jezus niet kent, dat kan ook. Of als jij, misschien als kind, Jezus niet kent, dat kan. Maar het is geen vrijblijvende keuze.
Het is niet iets van als een soort offerte. Misschien zegt hij als kind dat niks, maar het is niet een offerte die we vrijblijvend krijgen, dat we over na kunnen denken en denken, nou, dit passeer ik, dat hoef ik niet per se, is niet nodig. Maar dit is iets wat een bevel is vanuit God. Hij zegt uit zijn woord, bekeert u en gelooft. Dat bevel is voor een ieder. Dat bevel is niet voor de vrome. Dat bevel is niet voor de rechtvaardige. Christus zei, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Christus kwam voor de zondaars. En dat bevel is aan een ieder van ons hart. Als we de Heer Jezus niet kennen, dan hoop ik dat u hier niet aan voorbij gaat. Maar dat is het buigen voor de grote koning. Goed, we hebben met elkaar nagedacht over dat wij als dienaars van God gewaarschuwd worden en dat er in het houden daarvan groot loon ligt. En zoals ik al zei, misschien herkent u bij uzelf ook wel dat u dat helemaal niet kan. Niet kan volbrengen en niet kan doen aan de eis van God die hij gesteld heeft. En we kunnen twee dingen doen. We kunnen de eis van God verzwakken. Dat is zeggen, ja God, nu we onder de genade leven, maakt het allemaal niet zo heel erg meer uit hoe we leven. Maar ik denk dat dat niet waar is. En David beantwoordt dat ook in dit psalm. We zullen nogmaals vers 12 lezen en dan verder tot het einde van het psalm. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwaling. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Als David eerst beschreven heeft, de lofzang over de schepping. He, als herder lag hij vaak buiten, keek hij naar de sterrenhemel en daar schrijft hij ook over. En hij ziet daarin, het vertelt iets van Gods eer. Als hij schrijft over het woord van God en hij had maar een heel klein gedeelte. Hij had eigenlijk voornamelijk de wet. Als hij daarover schrijft, dan spreekt hij daarover als dat het begeerenswaardiger is dan goud. Nou, wij met het evangelie in onze handen mogen helemaal zeggen dat het begeerenswaardiger is dan goud. Wij zien Christus geopenbaard in het vlees. En dan, zodra hij die lofzang eindigt met de verantwoording die hij heeft als dienaar van God, om hem te gehoorzamen en het loon wat daarin ligt, om hem te gehoorzamen, dan ziet hij zichzelf. En dan zegt hij, wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwaling. En ik denk dat deze drie versen ons een drieluik geven. Een drieluik van de onmacht van een christen. Als eerste, hij kan zichzelf niet reinigen. En sterker nog, hij ziet niet eens al zijn zonden. Ten tweede, hij kan zichzelf niet weerhouden. En ten derde, hij kan uit zichzelf geen goede daden doen. Vers 13, vers 14 en vers 15. Ook de Heer Jezus zelf heeft gezegd, in een prachtig gedeelte waarin hij spreekt over dat hij de wijnstok is. Zonder mij kunt gij niets doen. Laten we met elkaar nadenken. Als eerste vers 13. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Als eerste zien we hierin dat wanneer wij tot geloof komen, wanneer wij een christen zijn, vragen wij om vergeving. En we behoren niet alleen vergeving te vragen over de zonde die wij ons herinneren van de dag zelf. Maar David geeft ons hier een voorbeeld dat we zelfs gereinigd behoren te worden van de ongerechtigheden die wij niet eens weten. Over de onvolkomenheden van onszelf, van ons, hoe we ons met onze verantwoordingen zijn omgegaan. Misschien het liefhebben van onze vrouw, of liefhebben van onze man. Hoe we omgaan met onze kinderen, hoe we omgaan met onze ouderlingen. Hoe we omgaan met het woord van God. Misschien hebben wij het woord van God wel verslonst. Denken we, ik ben toch al gered. Wat maakt het uit? Ik neem een minuut of vijf voor God. En de rest van de dag, ik heb het zo druk. Terwijl Maarten Luther zelf zei, ik heb zo'n drukke dag vandaag. Zoveel verantwoordelijkheden. Ik parafraseer, sorry dat ik de quote niet exact in mijn hoofd ken. Maar
Hij zegt, ik heb zoveel te doen vandaag. Ik moet wel 3 uur lang bidden, anders krijg ik het nooit gedaan. Deze man zag zijn afhankelijkheid van God in. Maar wij kunnen denken, hè, ook ik zelf kan het, ik ken het in mijn eigen hart. Dat wij denken, ik heb zo'n drukke dag. Of ik moet eerder opstaan en het woord van God eerder bestuderen. Of ik heb minder tijd voor het woord van God. Dat is een gevaar. Dat is een afdwaling. En zelfs het wat mij verwondert. Ik was laatst bezig in een heel ander gedeelte van het woord van God in Jacobus. En ik las bij een broeder uit een ver verleden die daarover iets schrijft. Hij schrijft iets over onze aanbidding. En hij zegt, onze aanbidding is een beperkte aanbidding. En dit vond ik heel treffend wat ik toen las. Hij zegt, zoals u de Satan wel volledig hebt gediend. Toen u in het vlees was, heeft u de Satan volledig gediend. Toen waren uw slechte daden volkomen slecht. Maar, zoals u nu de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, zo zijn uw goede daden niet volledig goed. Hoe wij de Heer Jezus dienen, is onvolkomen. Terwijl toen wij de Satan dienden, dienden we hem volkomen met ons hele hart. Wij gingen helemaal naar deze wereld uit en zijn begeerlijkheden. En nu wij Christus hebben leren kennen, dienen we hem met een onvolkomen hart. En zelfs als we hem aanbidden, aanbidden we hem niet met ons volledige hart. Soms zitten we misschien in de kerk of zitten we onder de preek en denken we na over ons werk. Nou, morgen is het Koningsdag, misschien denkt u na over wat u morgen allemaal niet gaat doen. De familieleden die langskomen, de tompoezen die nog gehaald moeten worden. Maar als we erover nadenken, dan is dat eigenlijk wel erg. Ja, misschien dat soms een prediker niet te volgen is in zijn reden, dat kan. Maar dan nog mogen we zitten onder het woord van God als zijnde aanbidding. En het is een zegen ergens dat God, ondanks dat onze aanbidding niet volkomen is, onze aanbidding wel aanneemt. We zouden kunnen denken, omdat onze aanbidding onvolkomen is, als we logica volgen, dan zou je kunnen zeggen, dat is dus zonde. Dus zelfs mijn aanbidding zou zonde zijn. Maar dat is niet zo. Dat is weer de genade van God. Want onze aanbidding wordt geheiligd ook door het bloed van het lam. Dat is onder andere waarom Christus voorbeden voor ons doet, nu, vandaag, in de hemel. Voor ons. Om onze aanbidding voor God, als het ware met reukwerk, heerlijk te doen ruiken. Onze daden worden gereinigd in het bloed van het lam, waardoor het God wel behagelijk is. En het erkennen van dit falen van ons zou ons ook nederig mogen maken, moeten maken. En heilig moeten willen leren leven. Als we zien dat we gefaald hebben in dit leven, behoort ons dat niet te doen denken dat we doemwaardig zijn op dat moment, hoewel, ja, misschien in ons vlees. Want toen Christus aan het kruis genageld werd, werden in die zin wij ook veroordeeld in Christus. Maar het zou ons nederig moeten maken. Nederig zoals David dit hier bidt. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Terwijl David, als ik hem zie in het woord van God, dan zie ik hem echt als een voorbeeld over hoe wij mogen leven. Oké, niet zijn misstappen, absoluut niet. Maar hoe hij de Heer Jezus volgt in het geloof, prachtig. Echt een voorbeeld. En hier ook zien we dat hij ons leert dat we nederig moeten zijn en moeten bidden om reiniging. En hij bidt hier specifiek om de reiniging van verborgen afdwalingen. Dus als eerste, de voorkomen onmacht van de christen is de reiniging die we nodig hebben. Ten tweede lezen we hier over de weerhouding. Ik moest even denken, sommige mensen zullen hier wellicht denken van ja, maar een christen kan niet leven onder de heerschappij van zonde. Ik begrijp dat zeker, wat u zegt. Ik zat te denken, ik weet dat er een tekst is in Romeinen 6 die hier wel over spreekt. En ik dacht, misschien is het goed om dat te noemen. U mag het opzoeken, maar dat hoeft niet. Het is heel kort. Het staat in Romeinen 6 vers 12. Daar staat, laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichamen regeren. Om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dus we zien wel dat in zekere zin zonde kan heersen in het leven van een christen. En als we kijken naar de praktijkvloer van het dagelijks leven, als u eerlijk bent naar uw eigen hart, dan ziet u dat ook soms hoewel het niet zou moeten, zonde regeert. Dat zonde uiteindelijk lijkt alsof het de touwtjes in handen heeft. Nou goed, als we eerlijk zijn, dan moeten we erkennen dat is ons vlees. Daar schrijft Paulus veel over. Het vlees wat de christen met zich mee te dragen heeft. Het lichaam des doods. Wat wij allen dragen totdat we een nieuw lichaam ontvangen. Totdat we de verlossing van dat lichaam ontvangen. En daarom bidt David. Weerhoud uw dienaar van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Een ware christen wil niet alleen reiniging van zijn zonde, niet alleen vergeving, maar wil ook heiliging. Zodra we Jezus hebben gezien in zijn heerlijkheid, in hoe hij geleefd heeft op deze aarde en in hoe hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Als we hem dan zien, dan willen we worden als hij. Dan zien we hoe heerlijk dat is. En dan denken we, dat zoals hij is, zo wil ik worden. Zo heerlijk. Zo geweldig. En dan bidden we of God ons vlees wil weerhouden. Als God als ware de teugels in handen wil nemen. Want ons vlees kunnen we zelf niet temmen. Maakt niet uit hoe sterk u zelf bent. Misschien dat u sterker bent als ik, dat zou zeker kunnen. Ik ben niet zo heel sterk. Maar u kunt uw eigen hart niet temmen. U kunt uzelf niet rein bewaren. Het is als het ware als een stuk vlees dat gepekeld moet worden. Het is als het ware Gods water wat het helse vuur doet blussen. Het is als het ware Gods geest die het vlees beperkt in ons leven. En daarom is het ook goed dat wij allen bidden om de weerhouding. Bidden om weerhouding van hoogmoed. En als laatste, waar David over spreekt, zijn de goede daden. De christen kan zichzelf niet reinigen, heeft reiniging nodig van de Heer Jezus. Ten tweede kan een christen zichzelf niet weerhouden van zonde, uit zichzelf, maar heeft het nodig dat God hem weerhoudt. Maakt ons afhankelijk van hem. En ten derde kan de christen zichzelf uit zichzelf geen goede daden doen. Hij zegt, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. En wat ik prachtig vind in dit gedeelte, in deze verse, is dat hij niet alleen spreekt over de woorden van zijn mond. Misschien dat velen van ons denken, dat is belangrijk, want dan zullen de mensen om mij heen ook denken, hè, dat we goed leven. Dat is de buitenkant, de woorden van mijn mond. Maar hij spreekt over de overdenkingen van zijn hart. Laat de overdenking van mijn hart welgevallig zijn. En dat gaat heel persoonlijk. We zien hier, dat is hartentaal. Dat spreekt vanuit het hart tot God. Heere, laat niet alleen de woorden van mijn mond, hetgeen dat ik uitspreek, maar laat ook de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Het is als het ware dat David in vers 13 zijn glas geleegd heeft. Zijn glas geleegd, gevraagd om reiniging. Ten tweede heeft hij gevraagd aan God, Heere, stop die vuile kraan. Dat vieze water niet mijn glas vies maakt. En ten derde, Heere, vul het met rein water, met uw water. Zo zouden we het als het ware kunnen zien. En een hypocriet zou tevreden zijn met alleen de woorden van zijn mond. Een hypocriet zou wellicht tevreden zijn met reiniging. Maar een ware christen, en ik denk dit is een toetssteen voor ons allen, of wij de Heer Jezus lief hebben gekregen, een ware christen wil ook dat de overdenkingen van zijn hart God welgevallig zijn. Goed, ik wil als laatste heel kort proberen nog iets dieper toe te passen. Als christen is het dus belangrijk dat we ons gewaarschuwd weten. Gewaarschuwd om Gods weg te gaan. Niet onze eigen gekozen wegen leiden altijd uit op schipbreuk. En het kan zijn dat je het moeilijk vindt in het gezin om Gods weg te gaan. Misschien heb je een strenge vader, een strenge papa die soms dingen zegt die je niet begrijpt. Toch is het belangrijk om Gods weg te gaan. Of misschien in het huwelijk is het heel moeilijk om de weg van zelfverloochening te gaan. Dan is het toch het belangrijkste om Jezus te volgen in de verloochening van jezelf. Die zichzelf verloochend heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Of misschien is het heel moeilijk om in de gemeente God te volgen. Zeg je, die ouderlingen maken keuzes die ik niet begrijp.
absoluut niet eens mee. En dan toch is het goed om je te stellen onder het gezag van God. Het is vanuit God gegeven en te bidden voor degene die boven je gesteld zijn. Dat zou de weg van een christen moeten zijn. Een nederige weg. De weg van nederigheid, niet van hoogmoed. Hoogmoed staat op. Nederigheid onderwerpt zich. Ten tweede, houd het loon voor ogen als zijnde een bemoediging. God ziet onze goede daden aan als goede daden in Christus Jezus. Ook al zitten er onze vlekken bij en onze smetten in. Dat is een zegen. Maar het grote loon wat wij voor ogen mogen houden is het loon wat de Heer Jezus verworven heeft. Het nieuwe Jeruzalem. Misschien hebben ze wel eens de Christenreizen gelezen. En als we over Christen lezen, dan zien we dat hij telkens zijn ogen gevestigd heeft op het hemelse Jeruzalem. Dat is zijn weg. Hij weet, daar moet ik naartoe. Met vele omzwervingen en soms maakt hij veel fouten. Dat is de Christen. Hij maakt veel fouten. Maar hij is op weg naar die stad. Houd dat voor ogen met het hart. En als laatste, wees afhankelijk van God. Als David deze lofzang op het woord van God en de schepping heeft gegeven, dan eindigt hij in gebed, omdat hij ziet dat hij afhankelijk is van God. Nee, geen wettische gehoorzaamheid, dat is geen christen, dat is een fariseer. Maar gebed, bidden om reiniging, bidden om weerhouding en bidden om goede daden. Dat we Jezus mogen volgen en Jezus mogen verheerlijken. Amen. We zullen nog met ons zingen, Johan de Heer, 769, vers 1, 2 en 3. Vol verwachting blijf ik uitzien. Thank you. Laten we met elkaar danken. Vader in de hemel, we willen u danken voor wie u bent. Hoe u uw zoon gezonden heeft, de Heer Jezus Christus, de bruidegom. Heer, hoe u voor de grondlegging der wereld een bruidsgemeente heeft gekozen. Heren, en als we dan mogen weten dat we door u, door uw zoon, door het werk van uw zoon verlost zijn, dan doet dat ons verwonderd staan, zeker als we mensen om ons heen hebben die u niet kennen. Misschien mensen die netter leven als wij ooit geleefd hebben, toen der tijd. Maar, heren, waarom gaat u soms mensen voorbij en ons niet? Dat doet ons verwonderen. Heren, in plaats van dat we u als onrechtvaardig aanmerken, mogen we dankbaar zijn. Heer, dat u mensen heeft uitverkoren. Als u dat nooit gedaan had, heren, waren wij alle verloren geweest. En daar willen we u voor danken. We willen u danken voor het werk van uw zoon. Die gekomen was naar deze wereld. Hoewel in heerlijkheid. Eerst in de hemel. Toch gekomen naar deze aarde. Als een dienstknecht. Bespot en geslagen, bespuwd. Voorover gebogen in de hof. Bloed gezweet. En geleden onder de toorn van God. Bespot door mensen, door koningen, door Joden, zijn eigen volk, en door de heidenen. En ieder bespotte hem. En ook wij voorheen hebben hem bespot. Zijn als de soldaten die hem geslagen hebben en bespot hebben. En ook wij, christenen, kunnen nog steeds vandaag de dag hem bespotten. De soldaten deden hem een gewaad aan en een doornenkroon op zijn hoofd. Riepen hem toe, koning der Joden, en sloegen hem. Deden hem verdriet. Heren, en het smart ons als we nadenken over onze eigen gebreken en tekortkomingen in dit leven. Onze eigen afdwalingen, onze hoogmoed, waarmee we ons verheffen tegen u. Het verwondert mij, heren, dat u mij en een ieder van ons blijft liefhebben met een eeuwige liefde. Dat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan in de wetenschap van wie wij zijn en wat wij zouden worden. Ik wil u danken voor het werk van uw zoon, die zichzelf gegeven heeft voor goddeloze zondaren, die het niet verdienden en die nu mogen zijn heiligen in hem. Ik wil u danken voor dat werk en ik bid u, als hier iemand is, misschien een kind, al is hij 6 jaar oud, die u niet kent, zijn leven mag geven aan u. Heren, er is niets beters als een leven met u. Ook al is het soms moeilijk en al komt er misschien vervolging, zegt Paulus in uw woord duidelijk. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opgaat tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Heren, en daar zien wij naar uit. Die heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden in het zien van uw zoon. Want als we hem zien, zullen we veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heren, en ik wil u zo vragen of u met ons mee wilt gaan, ook deze week. Ook in bijzonder morgen, want morgen, Heer, is een dag waarin veel mensen feesten. En waarin misschien christen jongeren het moeilijk vinden om het niet met hun vrienden mee te doen. Dan bid ik u, Heer, wilt u ook werken in hun harten. Dat ze u mogen volgen, ook als het moeilijk is. Heer, ook als het vlees het moeilijk vindt om zich te onderwerpen aan u, Heer. Want het vlees zal nooit beter worden. Maar leer hen dan door de geest te wandelen. Ga met hen mee. Ga met een ieder van ons mee, heren, dat we u mogen verheerlijken. Misschien zien we familieleden die u niet kennen, dat we toch iets mogen delen van de Heer Jezus Christus. Al is het maar iets kleins. Heren, geef ook dat we niet alleen misschien bidden voor onze koning, maar dat we vooral dankbaar zijn voor onze grote koning, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Heren, wilt u met ons meegaan deze week en uzelf verheerlijken in ons hart, door de overdenkingen van ons hart, maar ook door de woorden van onze lippen. Door die te zalven en te zegenen. Dat het opbouwende woorden mogen zijn. En woorden mogen zijn ten leven. Dit vraag ik u in de naam van de Heer Jezus. Amen. We willen nog met elkaar zingen, Johan de Heer, 657, vers 1 en 2. Ik wil zingen van mijn heiland. Ik wil u graag de zegen meegeven, ze mag blijven staan. Ik geef u de zegen mee uit 2 Korinthe 13, waar Paulus het volgende schrijft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Goed jullie te zien.